Dit is een RTV Utrecht podcast.
Dit is aflevering 11 van Stadhuisplein Utrecht, een podcast over de Utrechtse politiek. En we zitten vandaag gelukkig gewoon weer gezellig in de hal van het Utrechtse stadhuis. En het is hier uitgestorven eigenlijk. Het politieke nieuws van de afgelopen weken is natuurlijk, dat is de rellen in de probleemwijken. Dat is ook het belangrijkste onderwerp in deze podcast. En op gepaste afstand van mij zitten Tom Staal, politiek verslaggever voor Geen Stijl. Arjan Kleuver, actief bij het Centrum Management Utrecht en oud-raadslid. En oud-wethouder Jet van den Berg. Welkom. Ja, wat moet ik dan zeggen?
Nou ja, het
is horecaondernemer.
Ja, misschien.
Okay. Horecaondernemer van de Cantina in Overvecht.
Heel goed.
Ben je weer open?
Ja.
Gefeliciteerd.
Dank je.
Tom, jij zit vooral in Den Haag. Is het seizoen weer begonnen?
Ja, het seizoen is zeker weer begonnen. Volgende week de algemene beschouwingen, Prinsjesdag. Zonder koets.
Zonder koets, ja.
Die komt ook niet meer.
Nee.
Dus je gaat een museum in met een bordje erbij.
Ja.
Jippie-jee.
Wat vind je ervan?
Ja. Ik vind aan de ene kant de ophef vind ik vooral heel leuk erover, laat ik het zo zeggen. Dat vind ik heel prettig. Maar eerlijk gezegd kan me die hele koets gestolen worden. Ik zou zeggen, smelt de hele donderse boel om. Want ik las gisteren dat goud echt op de hoofdprijs zit op dit moment. Dus daar kun je goed geld voor krijgen. Zet hem in een museum, rijd hem mee rond. Ik heb er helemaal niks mee.
Helder. Arjan? Ja, Centrum Management Utrecht? Krabbelt het Utrechtse centrum weer een beetje op?
Nee, het is heel, heel moeilijk op het ogenblik. Je ziet, de horeca heeft het gewoon ontzettend zwaar. De cultuursector heeft het ontzettend zwaar. En bij de retail zie je hele grote verschillen van winkels die het eigenlijk best wel goed doen. Tot ook grote drama's. En je ziet het ook wel ontstaan in de binnenstad. Er begint gewoon leegstand te komen nu. Dus het is niet goed.
Nee. Het is niet goed. Goed. Daar gaan we het niet over hebben. We gaan het hebben over de rel in Utrecht. Ja, wat een zootje eigenlijk. Dat is de goede samenvatting. Lot van Hooydonk was loco-burgemeester en dus verantwoordelijk. Jet, je bent ook wel eens loco-burgemeester geweest. Je hebt ook wel eens een crisis moeten managen. Als
verschillende.
Ja, een brand weet ik, met asbest.
Brand bijvoorbeeld, en wind, storm.
Op lage weiden. Heeft Lot het goed gedaan?
Nou, ik vind het heel erg lastig, want het is natuurlijk ook een beetje besje van Lot.
Ja.
Als ik kijk wat ik weet, dan denk ik gewoon, er is overleg geweest in de driehoek. En daarin is volgens mij de afweging gemaakt om te wachten met ingrijpen totdat er stenen gegooid gingen worden.
Ja.
En toen is ook de politie erop gegaan, wat ik ook kan begrijpen. En volgens mij maakt de politie in dat geval ook een besluit om te zorgen dat hun mensen ook veilig hun werk kunnen doen en daarbij ook zorgen dat de rellen de kop in worden gedrukt. Ik vind het eigenlijk veel interessant om te kijken, waarom ontstaat dit?
Ja,
want het is niet alleen in Utrecht, het is door het hele land.
Gaan
en dat vind ik wel heel naar.
Want toen jij zei het bestje van Lot, zei Tom heel hard ja.
Ja, nou, daar komt mijn maandelijkse Lot van Oordonksneer weer aan. Local burgemeester is in haar geval echt perfecte naam. Want Tikkie Local is ze wel. Want hier gaat ze wederom gewoon, weigert ze pers te woord te staan.
Ja, dat is echt idioot.
En dat heeft ze bij jou ook een keer geflikt.
Zeker,
en ik
meer
vind
dan eens.
Ronduit schof terug naar je burger toe als local burgemeester. En dan ook nog het excuus gebruiken. Te zeggen, we wilden het klein houden. Punt 1, dat is niet aan jou. Hè, om dat te bepalen of iets klein is. Dat bepalen wij journalisten tussen aanhalingstekens eventjes wel. Punt 2, dit was niet klein te noemen. Sta de journalistiek gewoon eens een keer te woord. Dat is je werk. Dat hoort erbij. Je bent ook min of meer een volksvertegenwoordiger. Nu ben je dan even een niet gekozen loco burgemeester. Nee, dat moet ze echt een keer mee gaan ophouden.
Mijn persoonlijke ervaring met haar is dat ze het ook heel eng vindt om met een journalist te praten.
Ja, dan moet ze,
dan moet ze dit al niet ambiëren. Ja.
Dan moet ze lekker ergens een beleids functie gaan doen of zo, waar ze ergens onderaan wat dingen kan uitvoeren, weet ik veel. Maar dit hoort bij je werk. Hoort bij je werk is naar buiten treden. Zij is op dat moment de verantwoordelijke, zij is ons aanspreekpunt. Zij heeft onze stad te hoeden en te vertellen hoe we ervoor staan.
Ja. Helder punt, Tom.
Ja.
Arjen?
Nou, ik ben het met beide voorgaande sprekers gewoon helemaal eens.
Wow.
Ik vind het verschrikkelijk moeilijk om te beoordelen hoe je tijdens zo'n situatie in een driehoek als lokale burgemeester moet beslissen. En ik ga er echt vanuit dat ze dat een eer en geweten gedaan heeft. Misschien niet met gewenste resultaat. Maar ja, een andere actie had misschien ook niet het gewenste resultaat opgeleverd. Maar dat je in het openbaar bestuur de pers te woord moet staan bij iets groots. En inderdaad, wat Tom zegt, ook al vind je het zelf iets kleins, als de pers het groot vindt, dan heb je maar te verschijnen.
Nou, je bent ook gewoon de vervanger van de burgemeester. En de burgemeester heeft gewoon orde en veiligheid in de portefeuille. Dus als jij loco bent, dan neem je die rol over. En dan sta je daarna de pers te woord. En dan vertel je wat je hebt gedaan en wat je kwijt wil. En het feit dat ze dat niet doet, vind ik een veel groter probleem. Dan, zeg maar, heeft zij op dat moment juist gehandeld.
Juist, oké. Okay. En daarna kwam Den Oudste terug, onze waarnemend burgemeester, die het doorgaans hartstikke goed doet. Ja. Heeft hij het goed gedaan?
Ja, dat denk ik wel. Het is iets wat landelijk speelt. Hè? Dit is opgeroepen door de zogenaamde drillreps. We komen misschien zo meteen ook nog op. De politie, OM, is gewoon wat dat betreft echt wel de touch met de jeugd kwijt. Die hebben dit niet zien aankomen. Dus als je hem dan vanaf dat nulpunt zeg maar kijkt hoe hij heeft gehandeld, vind ik dat hij dat best goed gedaan heeft. Er zijn geloof ik een stuk of 50 jongeren daarna opgepakt.
Ja,
ik ben ook vooral benieuwd naar wat er uitkomt. Hij heeft gezegd, we gaan een onderzoek doen. Nou hoop ik niet dat dat een jaar duurt. Want dan gaat dat weer in de laan, dan zijn we het weer vergeten. Want de vraag moet gewoon zijn, waardoor ontstaat dit? En natuurlijk is het een hete zomer en zijn jongens lang van school en kunnen ze niet op vakantie. Allemaal hartstikke zielig. Allemaal maar we zitten allemaal aan de grens van wat we kunnen, want we zijn allemaal opgehokt door corona. En als dat dan het excuus moet zijn om je stad te vernielen en mensen de spullen te vernielen, zoals een auto in de fik steken, dan denk ik, jongens, dat hoort toch niet.
Ja. Maar Jan, ja, we zijn nu automatisch toe aan, hoe komt het en hoe kunnen we het voorkomen? Wanneer was jij raadslid?
Van 2006 tot 2018.
Ja, en ik heb al Bingo FM van de week geroepen. Ik ben 30 jaar journalist in deze stad. We praten al 30 jaar over jongeren in Kanaaleiland die voor problemen zorgen.
Ja, ik denk dat we ook nog wel 30 jaar erover blijven praten. Want ik ben het met Jet eens, er is geen excuus voor dat soort gedrag. Er zijn wel verklaringen voor dat soort gedrag. En die gaat de politiek echt niet zomaar oplossen. We praten ook al 30 jaar over voetbalhooligans. Er blijft altijd sociale achterstand zijn. En ik ben ervan overtuigd dat sociale omstandigheden geen excuus, maar wel een verklaring kunnen zijn voor wangedrag. Want dat is natuurlijk wel. Het is aan de politiek om te blijven proberen dat op te lossen. En de politiek boekt ook echt wel resultaten. Want er zijn ook mensen die komen weer op het rechte pad. Dus het gaat niet allemaal fout. Maar zolang je niet misstanden in de maatschappij hebt kunnen oplossen, blijf je dit soort problemen houden. En we blijven ook misstanden in de maatschappij houden. Dus we blijven er nog 30 jaar lang over praten.
Misschien sterker nog, dat ik denk dat de afgelopen jaren het verschil tussen arm en rijk en kansrijk, kansarm eigenlijk vergroot zijn. En misschien wordt het door de coronacrisis ook nog wel uitvergroot. Maar dan juist verwacht je van de politiek voorstellen om te zorgen dat mensen die de boot dreigen te missen, er toch bij te halen. En ik vind een aantal verhalen van de jongens vind ik ook gewoon triest.
Ja.
Ja, er zitten hele trieste verhalen tussen.
Ik moet trouwens zeggen, ik vind het wel wonderlijk dat de meiden niet meedoen. Dus of die hebben allemaal een baan of ze denken beter na. Ik denk allebei, maar
ik denk dat het is, Jet. Nee, maar het heeft ook helemaal niet zozeer met etniciteit of dergelijke te maken. Het heeft veel meer met de klasse te maken. Ja. En feit is nou eenmaal dat het een achterstandswijk is, waar inkomsten lager zitten, waar grote families in kleine huizen wonen. Daar is absoluut wel winst te behalen. Het heeft geen flikker te maken met of je Marokkaan bent, in Allah gelooft of wie dan ook.
Ben ik niet helemaal
het heeft
met
te maken met gewoon gewoon een vrij laag sociale klasse waarin je zit.
Je hebt 99% gelijk. Dat is alleen één nuance. En dat is dat ik denk dat de afkomst wel een klein beetje ermee te maken heeft. En dan ga ik iets positiefs zeggen. Namelijk dat ik 20 jaar geleden met een camera Kanaaleiland inging. En dan kwam ik dit soort etters tegen. En dan had ik een probleem. Dan gingen ze lopen te etteren. En een jaar geleden was ik er ook met een camera. Dat was bij een aanrijding. En ik ga aan het werk als journalist. En een stel van die etterende jongens, die beginnen mij lastig te vallen. En op dat moment komen er andere Marokkaanse mannen en die gaan naar die jongens toe en zeggen, hey, laat die man even met rust, die zijn werk aan het doen. Ja. En dat vind ik een ontzettend positieve ontwikkeling van de Marokkaanse gemeenschap.
Eén incident waar je het nu over hebt, hè? Dat het één keer een paar mannen die rellen
zijn er ook bijeenkomsten geweest. Met de Marokkaanse buurtvaders, met handhavers, met mensen die actief zijn in de wijk en die ook niet willen dat dit gebeurt. Dus ik vind wat jij ook aanhaalt als voorbeeld, er werd vroeger werd er geëtterd en was er ook gewoon zeg maar wijkagent pesten en dergelijke. Maar je merkt nu wel dat er ook binnen de gemeenschappen overlegstructuren ontstaan.
Wij willen dit niet.
Ja, waarbij ook duidelijk wordt, wij willen dit niet. En dat ook die mensen de ouders gaan aanspreken van let op je koters. En dat vind ik ook terecht.
Ja. Ja. Zullen we door naar Knuppelgate?
Ja. Ja joh, die past wel in het verlengde.
Moet ik het even uitleggen, want misschien weet niet iedereen waar het over gaat. Maar George Nachtegaal, hij is fractiemedewerker van de PVV. Ja, heel goed. Hij zat in een filmpje van een omroep die ik niet ken.
Dat is Up Network van twee Hindustaanse jongens. Zijn dat, die hebben ooit hun claim to fame, zeg maar, dat filmpje waarin geroepen werd als je Thierry dood wil schieten, zeg dan paf. Kan je dat nog herinneren?
Nee, maar dat vind
ik
ook heel...
dan heb je echt even onder een steen gelegen.
Zeker, dus Den Haag.
Dat was vrij landelijk. Het vond plaats.
Maar is het een foute omroep of is het een goede omroep?
Een foute omroep? Ja, dat weet ik niet. Staat er een foute omroep dan? We hebben toch geen NSB-TV of zo?
Ja, heb je ook weer gelijk. Nee, maar is dit een respectabel medium?
Het, jongens doen het leuk. Ze gaan er heel prat op dat ze een kleurtje hebben, maar wel een hele rechtse mening. En dat venten ze een beetje uit. Maar die jongens doen het helemaal niet slecht.
Goed, daar was een George Nachtegaal van de PVV. Te gast en die zei de tijd voor knuffelen is voorbij, het is tijd voor knuppelen.
En daar heeft hij volkomen gelijk in.
En in mijn ogen had hij het echt over de ME.
Ja, in iedereen zijn ogen, behalve in die knakker van Denk.
Ja.
Ja, want dat is de manier van Denk, om daar natuurlijk je slaatje uit te slaan. Zo werkt dat, dus dat gaat hij uitmelken. Ik heb dat ook gehoord bij jou in Bingo FM, dat hij maar blijft zeggen dat hij dat er niet uit kan halen. Daar is hij echt de enige in. En George ken ik toevallig ook redelijk goed. Dat is een lieve jongen, die echt het hart voor de start heeft. Hij is continu met mensen aan het praten, met ondernemers en al, wat kan ik voor je doen? En dergelijke, hij is een soort ombudsman functie, bedeelt hij zichzelf, toen doet hij hartstikke goed. Maar die zit in die PVV-cel, die wil graag zo'n grote mond. En dat, weet je, dat is een beetje de tijd waarin we leven.
Maar hij is ook een fractiemedewerker. Ja. Ja, en geen volksvertegenwoordiger en niet gekozen als zodanig.
Nee, maar daar mag hij nog steeds zijn mening geven.
Ja, maar dan moet hij dat doen als persoon. Want ik vind
dat
als... er is wel degelijk een verschil.
Waarom mag hij niet als PVV'er spreken?
Wat is hij is woordvoerder in de commissie.
Ja, maar daarmee heb je niet dezelfde rechten en plichten.
Hij heeft
toch
gewoon het recht om te zeggen wat hij wil?
Nee, niet op deze manier.
Tuurlijk wel. Nee. Hoezo niet? Hij mag niet voor een camera verschijnen. Ik ben lid van de PVV Utrecht, fractiemedewerker en dit is mijn mening.
Hij laat een politiek geluid horen en dat moet...
Dat mag iedereen toch doen? Wat een onzin.
Het gaat hier over het woord knuppelen. En daar zit inderdaad verschil tussen een volksvertegenwoordiger en een niet-volksvertegenwoordiger, maar het gaat over het woord knuppelen. En daar zijn twee dingen mee. Knuppelen gebruik je doorgaans voor zeehondjes en niet voor mensen. Daarmee ontneem je dus in een rechtsstaat van daders of verdachten een bepaalde menselijke waardigheid. En daarmee is er wel degelijk iets te zeggen over de waardigheid van het woord knuffelen. En vind ik dat je dat niet moet gebruiken.
Oké, okay, de lange lat eroverheen, dat gebruik je vroeger als meester.
Of die daarmee regels heeft overschreden, is een tweede. Want je kan het wel gebruiken. Alleen waarom mensen dat onethisch vinden, kan ik me heel goed voorstellen. Je ontneemt mensen een menselijke waardigheid. En dat heb je, vind ik.
Je kan ook gewoon zeggen, stuur de ME erop af.
Ja, we hebben Leen niet hard aan de
telefoon. Er wordt wat beeldspraak gebruikt. Dat gaat hier over.
Leen niet hard aan de telefoon.
Man.
Leen niet hard aan de telefoon.
Leen niet hard, ja. Die is eruit geflikkerd bij Pieter Buren.
Bij de zeehondjes. Ja.
En ik vind, voor heel veel mensen, en dit vind ik voor mezelf ook, vinden dat wel belangrijk. In een rechtsstaat gebruik je geweld inzetten, harder handhaven of wat dan ook. Maar je hebt het niet over het knuppelen van mensen. En bij die grote mond waarvan Tom zegt van, ik vind dat we in zijn tijd met de stoer, daar ben je zelf bij.
Het verhardt ook, het maakt het contrast alleen maar groter, het polariseert, terwijl je juist op dit moment moet kijken, hoe kan je een beetje mensen bij elkaar brengen, hoe kun je mensen die geen kans hebben, toch proberen... een toekomst te geven. Ja, Tom, dat vind ik belangrijk.
Laatste woord, Tom, en dan gaan we het
Wat we dus weer gaan doen, is allemaal weer zeggen, oh, die mensen hebben niks te doen.
Nee, dat is helemaal niet waar.
En de kans moeten ze krijgen. Ze krijgen
dat heb je mij helemaal niet horen zeggen,
30 jaar lang is het gedonder. En die jongen die gebruikt een beetje grote woorden. Nou, en niemand heeft daar ook enigszins gedachte dat die mensen met knokploegen, met knuppels naar de wijken wil sturen.
Maar vervolgens...
Dat heb ik wel even afmaken. Het is hetzelfde als de lange lat eroverheen. Dat deed vroeger een meester. Dan kreeg je een tik op je vingers. De lange lat
is niet voor niks.
Bedoelt hij ook? Nee, maar het is een spreekwoord, het is een uitdrukking. Die jongen die bedoelt daar voor de rest helemaal niks meer. Wat hij zegt, er moet harder gehandhaafd worden, harder opgetreden worden.
Maar dat kan je wel zeggen.
Volkomen met hem eens.
Maar dat kun je wel zeggen.
Hij kan alles zeggen. Of hij nou volksvertegenwoordiger is of niet, dat gewoon zeggen.
Die mening kan je gerust hebben. En het is ook prima dat een politieke partij die mening heeft dat er meer geweldsinzet van de politie zou moeten zijn. Die mening kun je prima hebben. Maar dat rechtvaardigt niet het gebruik van het woord knuppelen.
Natuurlijk,
maar
dat is, maar jullie maken het om een veel te
groot... stop, ik wil een stap verder. Want vervolgens gaat de burgemeester, den oudste, die gaat in een vergadering zeggen dat hij het OM gaat laten onderzoeken. Was dat handig, Arjen?
Nou, handig denk ik niet, maar ik kan het me wel in zekere zin voorstellen. En het betekent niet automatisch dat de burgemeester er zelf een mening over had. Er zijn twee democratisch gekozen fracties. De een wil het woord knuppelen gebruiken, de ander zegt van check of dat mag. Daarmee heeft de burgemeester een verzoek van een democratisch gekozen fractie, namelijk die van Denk, opgevolgd, zonder zelf te zeggen wat hij ervan vindt.
Wat ook,
als
denk
hij wel direct
is.
Had ingegrepen, had hij daarmee impliciet eigenlijk een van beide partijen gelijk gegeven. En was hij ook in een moeilijk pakket terechtgekomen. Dus ik snap het wel van hem.
Ja, ik ben het met Arjen eens.
Ja, ik eigenlijk ook wel.
Heel lullig, hè, Tom?
Hij werd redelijk, nee hoor, hij werd redelijk voor het blok gezet door die jongen van Denk. Ik vergeet zijn naam altijd. Slimme gozer trouwens, zo daar niet van.
Ismael.
Zover ik het gelezen heb, heeft de burgemeester op gereageerd. Dat ga ik even onderzoeken. Laten onderzoeken. Nou, dat is gebeurd. Dat is voor mij ook de enige manier. Wat jij zegt, die zegt dit, die zegt dat. De politie kijkt ernaar, heeft bevonden dat het geen kans verslagen heeft om daar verdere actie op te ondernemen. Te ondernemen, okay. Dat woord zocht ik, dankjewel.
Tot zover het gooien van de stenen en het, alles wat ermee te maken heeft. Jet, even heel kort tussenstapje. Hoe is het met de bus door de Schaakwijk?
Oh jong, het is zo vermoeiend. We zouden per 1 september de U-Flexbus krijgen en Q-bus heeft op social media dat aangekondigd. Wij hebben dat allemaal weten te missen. Alle mensen die betrokken zijn bij een alternatief voor lijn 4 hebben niks, nada, reclame, uitleg of wat dan ook gekregen.
Dus hij is
en
er
dan
wel,
krijg ik, en dan krijg ik, als ik dat Twitter en op Facebook zet, dan krijg ik daarna een mailtje van een marketingmedewerker die dan ook gaat uitleggen namens Q-bus wat ze allemaal hebben gedaan. En dan denk ik, wat is er mis met wijkberichten? Waarom vraag je niet aan de gemeente van hoe kunnen wij deze mensen het best benaderen? Het ligt zo gevoelig in de wijk.
Maar er rijdt dus nog er rijdt wel een bus, maar niemand weet het.
Nee, ja, dat denk ik. Ik ben ook heel benieuwd, want volgens mij belt niemand U-Flex en dan is het experiment mislukt. Maar er is wel €175.000 voor uitgetrokken. Dus dan denk ik, jongens.
Voor alleen het onderzoeken?
Nee, er reed een bus en om die, zeg maar, de oude route te laten rijden kost €350.000. En U-Flex als alternatief kost €175.000. Dan denk je, nou dan gaan we daar als een gek lopen duwen dat het een echt alternatief wordt voor de mensen die daar van afhankelijk zijn. Ja. Openbaar vervoer.
Ja, ja.
Nou ja, helaas. Het is nog steeds niet gelukt.
Maar dat is provinciaal, hè? Schadelee.
Ja.
Ja, dat is Schadelee. En ik heb ook de commissieleden geïnformeerd, want het is weer oorverdovend stil. En Schadelee reageert ook niet. En dat vind ik ook kwalijk, want normaal reageerde die altijd wel op mijn Twitters. En denk, nou, misschien moet je straks komen evalueren. Ik vraag me af wat.
Tot slot, jongens, de Voorstraat. Ik ben er net doorheen gefietst. Nee, ik ben er vanmorgen doorheen gefietst. Hij is half af. Hij is een soort van af. Er is iets af, maar goed. Nee.
Nou, niet dat je zegt, goh.
Hij is af, nee.
Hij is sinds een weekje, kan je er geloof ik weer doorheen met de auto, ligt de asfalt. Ik had even iets meer verwacht.
Ja, maar laten we het daar niet over hebben. We hebben over de terrassen, hè?
Ja.
Dat was het probleem. Dus het was één grote zandbende. En die jongens die daar een onhorecazaak hebben, die konden niet uit de voeten. En die dachten, weet je wat, we gaan s'avonds lekker in het zand zitten. Toch?
Ja,
dat was het idee, hè?
Ja, hartstikke leuk.
Wat zei de gemeente?
Nee, dat mag niet, want dan moet je vergunning aanvragen. En dan zeggen ze, hè, dan is het beleid in corona, wij zijn welwillend, wij denken mee. Maar als mensen dan, zeg maar, een kans zien en die gebruiken, dan wordt dat direct afgestraft. Ja. En dan denk ik, wanneer ligt die straat open? Nou, de Voorstraat ligt wat vaker open dan de overige straten. Maar dan denk ik, dit is geen situatie van een illegaal terras wat langdurig blijft en waarbij iemand niet wil betalen voor iets wat hij exploiteert. Dit is gewoon gebruik maken van de situatie en proberen financieel je hoofd boven water te houden.
Een paar weken.
En dat is werk.
Ik snap het zo goed van ondernemers. En ik vind ook, als je kijkt naar de coronacrisis en het horecabeleid van de gemeente, dan heeft met name één wethouder ontzettend zijn nek uitgestoken en best wel veel voor elkaar gekregen. Maar
Klaas
Verschuren, maar zeker niet zonder kritiek van bewoners, van andere partijen, ook in de raad. Dus ik vermoed dat bij de Voorstraat dat ze gedacht hebben van ja, we kunnen die discussie niet nog een keer hebben. Want dan bijvoorbeeld GroenLinks in de Utrechtse gemeenteraad, denk ik, die zal veel dan harder op handhaven gezeten hebben. En dan zeggen ze, ja, we moeten nu maar de regels handhaven.
Dat is wel typisch dan.
Dat is wel, ja, het is typisch, het is ook raar. In zekere zin snap ik het wel, maar ik snap het nog veel meer van de ondernemers die zeggen van jongens, vermoed het hoofd boven water houden.
Ja, maar het is tijdelijk. Nu de kans. Dus dan denk ik,
een
terrasvergunning kost, zeg maar, de proceduretijd van de aanvraag van een terrasvergunning is langer dan dat de voorstraat open is. Gun die mensen dan gewoon even een paar extra euro's. Ze zijn dicht geweest. Ze maken het jaar nooit meer goed. Denk mee. Handel mee. Beweeg mee.
Tom? Ik denk dat we elkaar hier allemaal wel in kunnen vinden. Die denken, nou, hier hadden we wel iets flexibeler mogen zijn. Want heel veel terrassen hebben, hè, nadat de lockdown, dat ze weer open mochten, hebben die ruimte gekregen om hun terrassen te vergroten, om wat meer omzet te kunnen pakken. Want iedereen heeft het al zo zwaar. Dan had je hier voor die paar weken ook wel eventjes iets minder op de regeltjes.
Ik vond het ook heel erg leuk
zitten.
Om te zien. Gewoon midden
in
de straat, ook leuk, in die zandbak.
En ik neem aan dat city management dat ook graag ziet. Dat,
tuurlijk.
Het is niet elke ondernemer snapt dat moment dat daar weer asfalt ligt en die bus er doorheen moet of die auto's, dat je daar dan niet meer je stoeltjes gaat neerzetten.
We zijn het eens, denk ik, met z'n allen.
Ja,
toch wel een keer hier en daar.
Misschien moeten we gewoon proberen dat in de horecanota te fietsen, dat als er ergens een straat open ligt, dat je dan op die manier tijdelijk een terrasje neer kan zetten.
Nou,
weliswaar met de regels en ook van sluiting en herrie.
Uitdaging. Welke politieke partij, we gaan gewoon een oproep doen, welke politieke partij pakt dit op en is het helemaal met Jet eens dat het in de horeca verordening
nou, niet alleen Jet hoor, maar volgens mij Tom en Arjen zijn het met mij eens.
Het was jouw idee dat het in de verordening is.
Hoe beter.
We gaan er een eind aan breien. Of moet er iemand iets zeggen? Nee hè? Iedereen klaar? Ja? Jet?
Ja, nee, ik
ben toch wel heel benieuwd nog, daar hoeven we het nu niet over te hebben, maar misschien voor de volgende keer wel heel erg in de gaten gaan houden wat er nou met Kanaleiland precies gaat gebeuren. Want we hebben het nog niet gehad over waar nou die problemen dan vandaan zouden komen en hoe we het kunnen oplossen. Nou,
jawel, want er loopt een onderzoek. En daar
dat moeten we dus in de gaten houden.
In de 12e podcast gaan we dat doen. Dit was de 11e in de serie Stadhuisplein Utrecht. De gast waren Jet van den Berg, Tom Staal en Arjan Kleuver. Jongens, ontzettend bedankt voor jullie komst. Mijn naam is Mark van Rossum. Dank voor het luisteren. Vergeet u niet te abonneren op deze podcast. De duimpjes omhoog en graag tot de volgende keer. Dag.
Goed.